Goedemiddag gemeente, namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Roelof Smedes en de ouderling van dienst deze middag. De voorganger is dominee Bart Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door André Poortman. Hij verzorgt tevens de muzikale bijdrage. De collecten zijn vanmiddag de eerste collecte bestemd voor algemeen diaconaal werk en de tweede voor kerk en Israël. Vermaak u ook attent op de zendingbussen bij de uitgang. De bloemen zijn in de ochtenddienst gebracht naar mevrouw Van den Berg en naar Harman Breeman en Annette Vinke. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden van zuster Gerda de Waard Pasman. Zij overleed op 22 september in de leeftijd van 57 jaar. Namens de kerkenraden wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid. De Eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Liefhebben zul je de eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 70. 25 en 26 september was het Roos Hashanah, nieuwe jaar 5775. We wensen het Joodse volk Shana Tova, mogen ze opgetekend staan voor een goed jaar. Met wat voor gevoelens zij eraan begonnen moeten zijn. Wat zal dit jaar brengen? Zo ongelooflijk veel geweld in het hele Midden-Oosten. Alle landen rondom Israël instabiel. Eén grote chaos. Miljoenen op de vlucht die het vege lijf proberen te redden. Die hun kinderen proberen te redden. Wereldwijd is er zoveel meer. De ebola-epidemie. Spanning in Oost-Europa. Klimaatcrisis die zich steeds meer doorzet. Moet je dan maar helemaal in elkaar kruipen? Moeten we maar gewoon gaan zitten wachten tot het overgaat? Rosh Hashanah zegt, nee, niks daarvan. In de gebeden van Rosh Hashanah wordt iedereen eraan herinnerd dat ieder een eigen, unieke rol heeft op deze aardbodem. Dat ieder zijn eigen plek heeft in het grote orkest dat door God wordt gedirigeerd. Er wordt gedirigeerd. Er wordt geregeerd. En Mozes herinnert het volk Israël daaraan in zijn lied in Deuteronomium 32. Vanavond, 4 vanmiddag aan de orde, Sidra ha-Zinu. Hij zingt van het verleden, hij zingt van het heden en hij zingt van de toekomst. En hij roept dat wij niet moeten versagen. En zijn lied is een lied voor alle tijden. Hoe het toegaat telkens weer in de wereldgeschiedenis. En ook dat er een begin is en een einde is. En wat er onderweg ook gebeurt, Israël en wij mogen blijven uitzien naar het einde. De verlossing, de geboorte. Maar die geboorte komt er niet zomaar. Er zijn weeën waar wij niet zonder kleerscheuren doorheen komen. Uit het lied van Mozes, Deuteronomium 32. Gedenk de dagen van weleer, doorschouw de jaren van alle geslachten. En ook, jubel uit, natiën, om Gods volk, want hij wreekt het bloed van zijn dienaren. Laten we samen bidden. Vader God, we zijn weer stil. In de serie leerdiensten Torah en Evangelie. En we zijn het op dit bijzondere moment, terwijl de dagen van inkeer er zijn bij uw volk. Het begin van een nieuw jaar. En wij bidden u, wek ook ons op. Help ons te horen uw stem. Help ons te horen iets te zien van uw weg. Help ons in elk geval te geloven en te vertrouwen op die weg die u gaat dwars door alles heen naar uw lichtende toekomst. De verlossing zal daar zijn. En geef ons moed en kracht als de weeën daarvan over ons heen gaan. Kom met uw Heilige Geest. Verbind ons opnieuw met u, met uw hart en met uw volk. En met allen, waar ook ter wereld, die op de naam van Jezus Christus in u zijn gaan geloven. Amen. Ik lees met u uit de Heilige Schrift. Uit de Openbaringen, hoofdstuk 20, vers 7 tot en met 12. En we sluiten dan aan met het zingen van lied 1008. Lied 1008. Openbaringen 20, vers 7 tot en met 12. En wanneer de 1000 jaar tot voleinding zijn gebracht, zal de Satan worden losgelaten uit zijn gevangenis. Hij zal uitgaan om de volkeren te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde wonen, Gog en Magog, om hen te verzamelen tot de strijd. Hun aantal is als het zand van de zee. En zij trokken op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde af vanuit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de leugenprofeet is. En zij zullen gekweld worden dag en nacht tot in de eeuwen der eeuwen. En ik zag een grote witte troon, en die daarop gezeten was, voor wiens aanschijn de aarde en de hemel wegvluchten, zodat hun plaats niet meer te vinden was. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor het aanschijn van de troon, en de boeken werden geopend. Ook een ander boek werd geopend, dat van het leven. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen geschreven stond in de boeken, naar hun werken.
Thank you.
Zometeen Psalm 71, vers 1, 2 en 3. Eerste drie versen van Psalm 71. En we lezen nu uit de Sidra Ha'azinu. Ik lees uit Tenachon, het blad wat Leon en ik heel veel gebruiken naast allerlei andere literatuur, waar een vertaling van dit lied in stond. Ik lees het lied niet helemaal. Ik lees nu vers 1 tot en met 12 en het slot ervan, vanaf vers 39. Het lied van de Torah staat erboven. Neig het oor, o hemel, ik wil spreken. En hoor, o aarde, het woord van mijn mond. Dat als regen druppelen mijn lering, als dauw vloeien mijn gezegden, als regenvlagen over het veld, als buien over het gewas. Want ik roep de naam van hem. Kent grootheid toe aan onze God. De rots. Volmaakt is zijn werk, want al zijn wegen zijn recht. Een God van trouw, zonder bedrog. Hij is rechtvaardig en gerecht. Hun tekort verdierf ze voor hem tot niet zijn zonen. Een krom en verdraaid geslacht. Wil je hem zo vergelden, dwaas en onwijs volk? Is hij niet je vader, je stichter? Gemaakt heeft hij. Hij heeft je gegrondvest. Gedenk de dagen van weleer. Doorschouw de jaren van alle geslachten. Vraag het je vader dat hij het je vertellen. Je oudsten dat zij het je zeggen. Toen de hoogste de volken hun erfdeel wees, Adams zonen scheiden, paalde hij de grenzen der volken af naar het aantal van Israëls zonen. Want zijn aandeel is zijn volk, Jacob, het meetsnoer van zijn erfgoed. In de woestenij trof hij hen aan, in de baaierd huilde de leegte. Hij omringde het, zag erop toe, omheinde het als de appel van zijn oog. Als een arend wekte hij zijn borst op, zweefde boven zijn jongen, spreidde zijn vleugel, nam er een op en droeg het mee op zijn wiek. Hij alleen leidde het, geen vreemde God met hem. We zijn een heel stuk overkomen aan het slot, vers 39, waar God zegt: zie nu dat ik het ben, geen God naast mij. Ik alleen maak dood en doe leven. Ik verwond en genees weer. Niemand die redt uit mijn hand. Ik hef mijn hand op naar de hemel en zeg: zo waar ik eeuwig leef, wet ik mijn bliksemend zwaard, omvaamt mijn hand het gericht, wend ik de wraak naar mijn belagers, vergelding naar wie mij haten. Mijn pijlen maak ik dronken van bloed, mijn zwaard vreet vlees van het bloed van verslagenen en gevangenen, van het harige hoofd van de vijand. Jubelt luid, natiën, om zijn volk, want hij wreekt het bloed van zijn dienaars, wendt vergelding naar zijn belagers, doet boeten voor het land van zijn volk. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Thank you. Hashanah. Geprezen u, eeuwige onze God en God van onze voorouders, God van Abraham, God van Yitzchak, God van Jacob. De grote, machtige, ontzaglijke God, hoogste God, die echte weldaden bewijst, bezitter van het heelal, die de deugden van de voorouders in herinnering houdt en hun kleinkinderen ter wille van zijn naam met liefde een verlosser brengt. Bedenk ons om te leven, koning, die het leven wil, en schrijf ons in het boek van het leven, ter wille van uzelf, levende God. Koning, helper, redder en beschermer, geprezen u, eeuwige beschermer van Abraham. U bent te alle tijden machtig, Heer. U brengt doden weer tot leven, geweldig om te helpen. U bent trouw aan uw belofte doden weer tot leven te brengen. Geprezen u, eeuwige, die de doden weer tot leven brengt. Zo klonken afgelopen week overal op aarde deze en veel andere gebeden uit Joodse mond. Zo hebben die gebeden ooit geklonken hier op de IJsselkade in de synagoge. Rosh Hashanah was het, of zoals 25 en 26 september, zij zeggen 1 en 2 Tijri van het jaar 57-75. En met die dagen beginnen ook, zoals u weet, die 10 dagen van inkeer, omkeer. De Sabbat gisteren, die ontleent daar zijn naam aan, Shabbat Shuvah, de Sabbat van de inkeer, de Sabbat van de omkeer. En zo zijn ze op weg naar Yom Kippur, grote verzoendag, 4 oktober. Sabbat valt het. Henk Vreekamp zal er volgende week geheid het een en ander van zeggen. In de afgelopen maand werd er elke ochtend al 1 keer op de shofar geblazen. Op de 2 dagen van Rosh Hashanah klinkt de shofar maar liefst 100 keer. Het is hem, hè? Ramshoorn. Shofar. Het lukt me niet altijd. Soms heb ik te veel sigaren gerookt, maar het loopt goed af nu. Klinkt als een alarmroep. In de Torah klinkt de shofar als een oproep tot Israël, tot de strijd, als er een vijand is, of een oproep tot vrijheid. Op Rosh Hashanah klinkt de shofar ook als een oproep tot de mens om met zichzelf te strijden, omkeer te doen. Er zit ook een twist, hè, een draai in de ramshoorn, die ook te maken heeft met die omkeer, de teshuvah. Omkeer hopen ze ook bij God. Hè. Het is ook een oproep tot God, de grote rechter, om Israël ondanks al ten goede te bedenken. En men leest uit Genesis de binding van Isaak in de synagoge. En dan hoor je ook weer over een ram en horens als het gaat over de binding van Isaak. En die geschiedenis herinnert aan het grote geloof van Abraham, waartoe heel Israël wordt opgeroepen. En die geschiedenis herinnert aan God zelf, die zich van een lam voorzag. En die het leven van Isaak spaarde. En met dat het leven van Isaak spaarde die dus de toekomst van Abraham, spaarde die het hele volk Israël, spaarde hij deze hele wereld. En het is ook een verhaal, Genesis 22... wat aangeeft dat je dus nooit voor deze God kinderen mag offeren. Nooit zullen wij kinderen offeren, opgeven voor een zogenaamd hoger doel. Hallo Hamas, ik hoop dat ze het even horen. Zo is Rosh Hashanah, gelijk ook voor Joden, Rosh of Yom, moet ik dan zeggen, dag Yom Hadin, de dag van oordeel. De resonantie daarvan hoorden we in Openbaringen 20. Eigenlijk is het andersom. Rosh Hashanah en de dagen van inkeer zijn de resonantie hier op aarde van Openbaringen 20, van de dag van het oordeel die komt. Men gelooft dat God in de dagen tot Yom Kippur de daden van de mensen bestudeert. Hebben ze hun roeping waargemaakt of niet? Hebben ze soms iemand expres of per ongeluk onbewust gekwetst? Veel Joden vragen in deze 10 dagen van inkeer dan ook om vergeving aan God en vergeving aan elkaar, opdat ze op Yom Kippur, grote verzoendag, als God de boeken sluit, door hem opgeschreven mogen worden in het boek van het leven. Hoorden we net van in Openbaringen. En zo opgeschreven mogen zijn voor een goed jaar. Dus ook stevast de wens die op de nieuwjaarskaarten staat, die ze naar elkaar sturen, mogen je opgeschreven staan voor een goed jaar. Onze Vader, onze Koning, we hebben tegenover u gezondigd. Onze Vader, onze Koning, behandel ons mild ter wille van uw naam. Onze Vader, onze Koning, verijdel de voornemens van hen die ons haten. Onze Vader, onze Koning, laat ons in volledige inkeer weer bij u terugkomen. Onze Vader, onze Koning, wis uit en verwijder al onze zonden, zodat ze niet onder uw ogen komen. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van verlossing en hulp. Heel lang gebed, hè? Iedere keer dat onze Vader, onze Koning, dit is maar een heel klein stukje eruit. Jood zijn is leven voor het aangezicht van de eeuwige. En dat is geen sinecure. 2 maal horen we Mozes een lied zingen. Aan het begin van de woestijnreis, Exodus 15, als Israël ternauwernood aan de Egyptenaren ontsnapt, dwars door de Rode Zee heen. En aan het eind van de woestijnreis, hier in Deuteronomium 32. Maar hij slaat dezelfde thema's aan in beide liederen. Aan de ene kant de liefde en zorg van God. Dus waar zou Israël nou eigenlijk bang voor moeten zijn? Aan de andere kant, wat een geweld in de geschiedenis dat over het volk Israël heen dondert. Je staat, als je het gered hebt, door al dat geweld heen, dan sta je nog huiverend en trillend op je benen aan de overkant van de zee te kijken. En je kijkt eens achterom en je denkt, hoe hebben we dat overleefd? Maar het gebeurt telkens weer dat ze het overleven. Er is altijd weer een overkant. Een rest redt het steeds weer. De naam van Israël blijft bestaan. Wat heet? Israël blijft een levende werkelijkheid op deze aarde. Maar wat het kost? Het kost soms bijna alles. Israëls vijanden slagen soms bijna in hun opzet om het helemaal te vernietigen, zodat er geen levend Israël meer is. In zijn tweede en laatste lied is vergeleken met het eerste vooral opvallend dat Mozes de schuld van al dat geweld dat over Israël komt niet zomaar neerlegt bij de volkeren. Integendeel, Hij legt heel uitvoerig, eigenlijk dat hele stuk van het lied wat ik net niet heb gelezen, heel uitvoerig legt hij de schuld van al dat geweld bij Israël zelf. Omdat zij Gods heilsdaden steeds vergeten, zegt hij. Omdat zij niet naar de Tora leven. Daarom, als ze dat doen, dan ondergraven ze de reden van hun eigen bestaan. Want dit volk leeft alleen maar om er voor de eeuwige te zijn. En dan geeft God hen prijs. Uitvoerig schetst Mozes dat. Het is een onthutsende zelfreflectie en eerlijkheid die je volgens mij in boeken van volken nauwelijks of helemaal niet ziet, en ook in islam en christendom noden mist. En dat er dan toch steeds voor een rest die het haalt een overkant is, dat er uiteindelijk toch altijd redding is, dat is volgens Mozes dan ook helemaal niet de verdienste van Israël. Het heeft niet te maken met een bekering van de Joden tot hun God. Het is alleen maar, zo stelt hij in vers 26 en volgende, omdat God zelf het niet over zijn kant kan laten gaan dat de andere volkeren, de vijanden van Israël, gaan denken dat zij het bij het rechte eind hebben. En dat zij het zijn die Israël slag op slag toebrengen. En dat zij het zijn die Israël over deze hele wereld heen jagen. Ik citeer uit Deuteronomium 32, uit dat lied vanaf vers 26, waar God zegt over Israël: ik zou hen wel willen wegvagen, elke herinnering aan hen willen uitwissen, maar ik vrees de hoon van hun vijanden. Die zullen immers de feiten verdraaien, de overwinning voor zichzelf opeisen en de hand van de Heer daarin ontkennen. Zo kortzichtig zijn die vijanden. Het ontbreekt hun aan elk begrip. Waren ze wijs, dan hadden ze inzicht en begrepen ze hoe het hunzelf zal vergaan. Want hoe zouden zij met één man 1000 van jullie kunnen achtervolgen en met 2 er 10.000 verjagen, als de Heer, jullie rots, het niet zelf was die jullie uitleverde? Jullie vijanden zullen het erkennen. De rots waarop zij steunen is niets naast jullie rots, naast mij. En dan aan het slot, zie je toch in, ik ben de enige. Naast mij is er geen andere God. Ik laat sterven, ik geef leven. Ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand die redding bieden kan. Ik hef mijn hand op naar de hemel en zweer, zo waar ik eeuwig leef, ik wed mijn bliksemend zwaard, ik ga het vonnis voltrekken, ik zal me wreken op mijn vijanden, ik reken af met wie mij haten. Dus de redding voor Israël zit uiteindelijk in het feit dat God zelf zich met zijn woorden en zijn daden niet aan de kant laat zetten. En zich aan zijn vijanden zal laten gelden. Niet Israël zozeer heeft vijanden. JHWH heeft vijanden. En die vijanden zullen tenslotte niet zozeer tegenover zijn volk, maar tegenover hemzelf staan. Spittige taal. Ja, soms lijkt het wel of wij, goyim, toen we christen werden en de Bijbel aanvaarden, daarmee weggevlucht zijn naar een ideële wereld en die harde wereld maar hebben gelaten voor wat die dan verder is. Maar dat is niet Gods weg. En dat is ook niet de weg van zijn volk en hun grote zoon Yeshua, die ook maar 33 werd. Want het gaat ergens om in de wereldgeschiedenis. En het donderend geweld dat daarin plaats heeft daarmee te maken. En wij kunnen de dirigent daarbij maar nauwelijks volgen. Wat is dit? Is dit een symfonie? Is dit chaos? Maar het gelovige Israël vertrouwt erop dat die dirigent weet wat hij aan het doen is. Ook in 5775. En ook het lied van Mozes boezemt dat vertrouwen in. Je vraagt jezelf af, in hoeverre tot ons nu als kerk is doorgedrongen hoezeer alles ook afhangt van het blote bestaan van Israël in de wereld. Want zou Israël op deze aarde te gronde gaan, dan gaan wij mee in die afgrond. Want als God uiteindelijk niet trouw is aan zijn volk en aan het woord tot hen gesproken, dan kunt ook u het schudden met de trouw van God. Dan kunnen wij door Christus in Israël zijn ingelijfd, maar dan is ons geloof nergens meer op gebaseerd. Nee, wij hangen, zowel Israël als kerk, wij hangen er totaal aan dat de eeuwige ons genadig zal zijn. En dat hij trouw zal blijven aan zichzelf, ondanks ons. En dat hij zijn toekomst naderbij zal brengen, ondanks ons. Ondanks ons. God heeft zichzelf als het ware klem gezet met zijn woorden. Want van ons heeft hij weinig of niks te verwachten. Dus zal hij zelf die verlossing nabij moeten brengen. Deze heroriëntering op het belang van het bestaan, ook het blote bestaan van Israël in deze wereld, is nog niet echt tot ons doorgedrongen. Ook niet na 2000 jaar Bijbel onder de volken. En als wij het ruim 2000 jaar na Christus nog niet doorhebben, dan kunnen wij de Arabische wereld nauwelijks iets verwijten. En daar zien we in onze dagen alles weer gebeuren zoals het ook eeuwenlang in Europa gebruikelijk was. En je ziet precies dezelfde fouten. De identiteit van Joden wordt ontkend en bestreden. Arabische christenen hebben geen idee wat het betekent als wij zeggen dat Israël Gods eerstgeborene is. Echt niet. Ik heb het gemerkt in een briefwisseling met vader Jamal, een van de schrijvers, hè, van het Kairos-document. Snapt hij echt niet. Zoals wij onszelf in plaats van Israël stelden, zo doen de Arabische christenen dat nu nog. En misschien wel in navolging van ons. Wie weet hoeveel van die vervangingstheologie wij hebben geëxporteerd. En wie weet ook hoeveel antisemitisme wij vanuit Europa hebben geëxporteerd naar dat Midden-Oosten. En bij antisemitisme is er maar één strategisch doel. Het opruimen van Israël. Versta me goed en versta ook het lied van Mozes goed, hè. Er wordt dus helemaal niets van Israël of zo opgehemeld. Zo van, wauw, dat is een fantastisch volk of zo. Dat zijn engelen. Totaal niet. Integendeel. Er wordt zelfs gezegd dat hun leven met God niet deugt. Er wordt gemeld, in dit lied van Mozes wordt gemeld dat God hen het liefst zou wegvagen. Ausradieren. Hij zelf. Nou ja. Dus ik hoef ook zeker de politiek van de staat Israël, onderdeel van de Joodse identiteit, die hoef ik niet goed te praten. Ik hoef hun oorlogsvoering niet goed te praten. Ik zie dat in oorlogsgeveld bij alle mensen het slechtste boven wordt gehaald. En Joden beschouw ik met uw welnemen ook gewoon als mensen. Als zie ik dan ook bij die Arabische leiders hetzelfde patroon, dat je steeds weer bij hen ziet, dat levens niet tellen bij het halen van je eigen gelijk of vanwege dat grotere doel, dat zelfs levens van kinderen daarbij worden ingezet, waar Israël haar kinderen in elk van die laatste oorlog evacueerde naar het noorden. Ik weet dat in Israël de schoollessen niet beginnen met eerst je vijanden dood te wensen, zoals dat op Arabische scholen wel gebruikelijk is. Maar het doet er allemaal niet eens toe. Het doet er allemaal niet toe. Het gaat niet eens om een morele vergelijking. Het gaat maar om één criterium in de wereldgeschiedenis. Dat Israël zal bestaan en dat het Joodse volk zal leven. Daar ruimte voor moet zijn. En in al die duizenden jaren van geschiedenis hebben we steeds gezien dat bij dit criterium goed en kwaad lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat de eeuwige een vijand tegenover zich heeft die geen gelegenheid ongebruikt laat om dit volk te verguizen, te vernietigen als die kan. In dit geweld houdt Israël, of een rest van Israël, er is altijd een rest, zei ik al, houdt Israël zich vast aan het lied van Mozes. Jezus kende dit lied natuurlijk ook, en Jezus kende dat lied by heart. Sterker nog, in Openbaringen 15 kun je lezen dat dit lied van Mozes in de voleinding, in de hemel, in zijn geheel gezongen wordt. Aan de overkant van de geschiedenis. De les van de geschiedenis wordt daar aan de overkant bezongen met het lied van Mozes. En het lied van Mozes wordt daar gecombineerd, zegt Openbaringen 15, met het lied van het Lam. Want de daden en de komst van Jezus in heerlijkheid zijn niet denkbaar zonder de vervulling van al Gods beloften, ook aan zijn volk Israël. In de weeën die dit komen teweeg brengt, roept en bidt het volk tot God, vaak met liederen die wij niet meer lezen, de psalmen die wij overslaan, waarvan we de melodieën dan ook niet meer beheersen. Bijvoorbeeld Psalm 44, waaruit ik enkele versen citeer en waarmee ik eindig. Woorden die Paulus in Romeinen 8 citeert om de situatie tot de eindtijd toe te beschrijven. Woorden waarin, als je luistert naar die woorden van deze psalm, dat geldt ook voor andere psalmen, maar hier hoor je het zeker, je hoort hoe het lied van Mozes hierin resoneert. En in principe ook het lied van het Lam. Wat met eigen oren hebben wij het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door, de daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief. God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd prijzen. Toch hebt u ons nu verstoten en vernederd. U trok niet ten strijde met onze legers. U deed ons wijken voor onze belagers. Onze haters roofden ons weg. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd. Ons onder vreemde volken verstrooid. U hebt uw volk van de hand gedaan. Veel bracht die verkoop u niet op. U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt. Onze naburen smaden en honen ons. U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt. Ze schudden meewarig het hoofd. Dit is ons overkomen. Maar we zijn u niet vergeten. Uw verbond verloochenen we niet. Ons hart keerde zich niet van u af. Onze voeten weken niet van uw pad. Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou u dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. Toch worden wij dag na dag om u gedood. Om u. Om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Ontwaak. Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op. Kom ons te hulp. Verlos ons. Omwille van uw trouw. En daar moeten zij en wij het ook dit jaar maar meedoen. Omwille van uw trouw. Amen. Dankjewel, André. Opmerkingen, woorden, vragen die we aan elkaar nog mee willen geven. Niemand? Niet. Daar heb ik niet zoveel exegese in, hè? Deze keer, waardoor je ineens denkt van, wat zit daar nou weer achter? Of wat is dat nou weer? Of wat is dat nou weer? He, dus, dat komt natuurlijk ook omdat het net, ja, je zit in deze dagen na Rosh Hashanah op weg naar Yom Kippur. Ik ben heel benieuwd wat Henk Vreekamp hierover gaat zeggen volgende week. Ik bedoel, hij leeft nog en ik vind hem een autoriteit op dit gebied, hè, wat wij hier proberen. De dienst van de voorbeden van de diaconie. Gerard.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor deze wereld, waarin honger, geweld en rechteloosheid aan de orde van de dag zijn en waarin wij in onze rijkdom en vrede vaak vergeten hoe goed wij het hebben. Laten wij God bidden dat Hij ons wil behoeden, dat wij onze medemensen de hand reiken en dat we delen met elkaar.
Dankjewel. En ik maak weer dankbaar gebruik van de voorbeden die door de voorbereidingsgroep zijn geschreven voor vanmiddag. En we reageren op de voorbeden met responsie A. Laten we danken en bidden. Groot is uw trouw. Niet voor niets, Vader, beginnen we elke dienst met dat weer te zeggen. Dat u niet zult loslaten het werk van uw handen. Daar houden we ons aan vast, dwars door alles heen. Dat u door uw woord en dat u in uw Zoon Jezus Christus deze wereld redt, uw volk zult redden. Dat er een overkant zal zijn. En dat er ook een keer een antwoord zal zijn op al die vragen. Laat ons niet los. Onderweg in dit bestaan. Pelgrims. In een tijd dat de wereld in brand staat. Geef ons innerlijke rust en vrede. En help ons om, als het erop aankomt, op te staan, te spreken en iets te doen. Als men komt aan een broeder of zuster, zoals Abraham het deed in Genesis 14 voor Lot. Bewaar ons voor de zonde van de onverschilligheid, waardoor om ons heen de meest verschrikkelijke dingen zouden gebeuren en wij alleen maar afwachten tot het voorbij is. Geef ons de moed om ook zelf standpunt in te nemen en op te komen voor uw recht. Een rest wint het altijd. U zorgt dat uw volk en dat de kerk blijft staan. U zorgt voor uw wereld en de nieuwe wereld zal er zijn. Wij bidden u voor uw volk Israël. Mogen ze opgetekend staan voor een goed jaar. Wat een geloof en wat een vertrouwen om ieder jaar deze woorden te kunnen uitspreken als je zelf middelpunt van geweld bent. Uw volk en de Joodse gemeenschappen hier, nu het antisemitisme toeneemt, uw volk in de staat Israël, land te midden van landen die Israël geen recht van bestaan gunnen, land waar de druk van het buitensporig geweld, van haat en oorlog steeds groter wordt, geef hen het vertrouwen dat u de dirigeerstok vasthoudt. Geef hen inkeer tot u. Geef hen de moed om in vertrouwen verder te gaan, ook het nieuwe jaar in. Geef hen, geef ook ons, het geloofsvertrouwen dat Mozes in zijn lied laat klinken. Zo bidden wij u samen. Met alle kerken bidden wij u vandaag in het bijzonder voor vrede. Vrede die weer verder lijkt dan ooit. Wees erbij als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Blijf met de militairen die door ons land worden uitgezonden. Wees met de families die zij achterlaten. Laat hun inzet niet voor niets zijn. Help ons ook dichtbij de vrede te bewaren. Vrede die begint bij de acceptatie van de ander. En dat wij niet een individu verantwoordelijk zullen stellen voor het gedachtegoed van een groep. Help ons te luisteren naar de ander. Er te zijn voor de ander. Geef ons de genade om onze medemens te zien met de ogen van de liefde. Maak ons nederig en onbaatzuchtig. Want alleen langs die weg komen wij uit bij de anderen die onze liefde nodig hebben. Zo bidden wij u samen. Voor deze wereld bidden wij u. Honger, angst voor geweld, rechteloosheid, op de vlucht om te overleven. We horen er iedere dag over. De ellende daar, het veel betere leven hier. Het kan voor ons allemaal gewoon worden. Maak ons er telkens van bewust hoe goed wij het hebben in onze rijkdom en met de vrede waarin wij mogen leven. Geef ons vanuit dat bewustzijn steeds weer de moed om onze medemensen de hand te reiken en om te delen met elkaar. We bidden u voor verdriet dicht om ons heen, voor zieken en onze gemeente, voor hen die iemand verloren hebben, voor allen die het om andere redenen zo moeilijk kunnen hebben. Help ons hen te zien, er voor hen te zijn. Zo bidden wij u samen. In stilte verklaren we ons eigen hart voor u. Vader wil ons horen omwille van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven. En we zingen tot slot met elkaar lied nummer 748, vers 1, 3 en 5. Aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.